Vanavond weer een echte preekstoel. Ik blijf zitten. Dat is omdat ik me wat vertild heb met klusjes doen. Had ik niet moeten doen. De dokter zei niet meer dan 5 kilo. Maar die man die wist niet hoe de schaal van onze gewichten eruit zag. Maar goed, geen ongerustheid, maar toch wel een beetje gehandicapt. We gaan nu vanavond lezen een stukje tekst uit Openbaring 2. Dat begint bij hoofdstuk 2, vers 12. Het gaat over de gemeente te Pergamum. Openbaring 2, vers 12. En schrijf aan de engel van de gemeente te Pergamum. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon van de Satan is. En ge houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat gij daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat ze afgodenoffers zouden eten en hoereren. Zo hebt ook gij sommigen die op gelijke wijze aan de leer van de Nicolaïten vasthouden. Bekeer u dan, maar zo niet, dan kom ik tot u. Dan kom ik spoedig tot u en ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard van mijn mond. Wie een oor heeft, die hoore wat de geest tot de gemeenten zegt. En wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. En ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Tot zover. 7 gemeenten uit Klein-Azië, Turkije. Ze krijgen een brief, een boek, een compleet boek. Alles van Laodicea wordt ook in Efeze gelezen. En alles over Smyrna wordt ook in Pergamum gelezen. Met andere woorden, alle gemeenten krijgen een compleet boekwerk. Dus alles in het boek Openbaring wordt als geheel gezien en als geheel gestuurd naar die gemeenten. Er waren meer van die gemeenten daar in Klein-Azië. Colosse lag er ook bijvoorbeeld. De 7 gemeenten worden nu nog wel eens als reisdoel gezien. Je gaat er naartoe en je wilt daar eens bij langs. Het is de moeite waard, sommigen hebben dat gedaan. En je ziet tot je schrik dat het in feite alleen nog ruïnes zijn, behalve Smyrna, Izmir. Smyrna bestaat nog, daar is nog een kerk, Rooms-Katholieke kerk. Maar dan houdt het ook op. Pergamum. Zodra je daar komt, krijg je van een of andere gids te horen dat dat toch wel een hele bijzondere plek geweest is. En die hoogte, hier de troon van de Satan genoemd, die wordt geduid. Dat was een offerplaats waar rechtstreeks aan de Satan werd geofferd en waar men probeerde achter de waarheid te komen of voorspellingen te doen. Kortom, de troon van Satan was daar in Pergamum. Ik weet niet of u het weet, maar een of andere Duitse keizer, daar zijn er meer van geweest, die heeft een keer op een rooftocht die hele handel meegenomen en heeft dat allemaal in Berlijn neergezet en daarom heet dat museum in Berlijn nu nog het Pergamum Museum. U kunt het nog zien. Daar zijn ook andere dingen bij gehaald, bijvoorbeeld een toren, een poort van Babel, andere dingen. Kortom, er is daar veel te zien over de oude tijd. Maar hoe dan ook, dat Pergamum gebeuren was dus kennelijk belangrijk genoeg voor een keizer uit Duitsland om de hele zaak mee te klauwen. Sorry over mijn woord, maar dat is het wel ongeveer geweest. De troon van Satan was daar. En wij zeggen vandaag, ja, maar dat zou ook wel Emma kunnen zijn. Dat zou net zo goed Nederland kunnen zijn. Dat hoeft niet alleen maar daar te zijn. En dat is ook niet zo. We zijn er diep van overtuigd dat de vorst van de duisternis, de duivel, nu zijn troon heeft op heel veel plekjes. In heel veel regeringsgebouwen en in heel veel economische instituten. Op allerlei manieren, op allerlei plek is de troon van Satan merkbaar. We kunnen daaraan niet voorbij. Je wordt van de ene verbazing naar de andere gestuurd. Op een bepaald moment, vorige week, een kop in de krant, dat was in dit geval de Telegraaf, van ongeveer 5 centimeter groot. Brussel, de baas. We hebben jaren geleden gezegd, er komt een moment dat Europa de baas gaat spelen. En dat alles gehoorzaamt aan het Europese instituut. Het is bijna zover. Of het is helemaal zover. En als Brussel beveelt dat we allemaal één kant op moeten kijken, ja, dan zijn er nog een paar tegenstemmers. Misschien Engeland nog, zoals de voorbije dagen. Maar dan is het ook gebeurd. Iedereen kijkt dezelfde route. Bovendien heeft het Vaticaan laten schrijven dat ze een internationale, wereldwijde monetaire verandering willen. Eén munt, één. Hoe is het mogelijk? Het Vaticaan schrijft dat. We hebben in het Midden-Oosten de verschuivingen gezien. Het ene na het andere land. Men noemt dat een Arabische lente. Nu, het is een Arabische kwelling. Het wordt een gigantische winterperiode. Het wordt alleen maar beroerder. En dat weten ze inmiddels al in Egypte. Ze hebben de eerste vrije verkiezingen sinds jaren achter de rug. En ze weten nu al niet meer wat ze gekozen hebben. En ze zitten nu al klem. Nu al. En dan zeggen ze, ja, we hadden die of die moeten kiezen. Maar wat zij dan, laat maar zeggen, mild noemen. Wat liberaler noemen. Dat blijkt nog zo fanatiek te zijn dat er voor Israël geen millimeter ruimte is. De druk in Syrië is gigantisch. En andere landen zijn al gevallen. Ik wil alleen maar aangeven dat we in een tijd leven waarin ongelooflijk veel dingen samenvallen. En dat de economie een keer helemaal instort, blijkt uit Openbaring 17, 18. Babylon gevallen. Allen die op de zee schepen hebben, allen die met economie te maken hebben, zullen treuren. Alle rijkdommen in één keer gedevalueerd, het is in één keer helemaal over. Nu gaat het vanavond niet zozeer over de economie. Het gaat ook niet zozeer om, laat maar zeggen, het militaire apparaat. Want ook die dingen zijn heel erg belangrijk, zie je allemaal gebeuren. Je ziet hoe dit zijn beslag krijgt vandaag de dag. En hoe krampachtig dit allemaal gebeurt, het is ongelooflijk. Niemand had dit voor mogelijk gehouden. Ze kunnen 1000 keer zeggen dat het allemaal zo hoort en dat het zo moet en dat het beter voor ons is. Maar bijna iedereen voelt aan, daar ben ik helemaal niet zo zeker van. Maar het gaat vanavond over het geestelijke klimaat. Het gaat namelijk over een kerk. Een gemeente in Pergamum, destijds gesticht door de zendingsreizen van Paulus. Een bloeiende gemeente geweest. En zij kwamen toen al in moeilijk vaarwater. Schrijf aan de engel van de gemeente te Pergamum. De engel, dat heb ik uitgelegd, is dat deel van de gemeente dat verantwoordelijkheid draagt, dat krachtig is, dat het woord van God predikt en vasthoudt aan dat wat de Heer heeft gezegd. En vandaag de dag is de kerk van Emmen meer dan uw groep. Maar als ik het globale woord de kerk van Emmen of de kerk van Nijverdal gebruik, dan moet ik misschien ook zeggen, een troon van Satan. We roepen, en terecht vanavond, waar 2 of 3 samen zijn in de naam van de Heer Jezus, daar is hij in het midden. Matthäus 18, vers 20. Het is waar. Maar ik heb me vroeger wel eens de vraag gesteld, zou de Heer er echt zijn? Is de Heer er nog? Kun je dat zomaar zeggen? Kun je zomaar Matthäus 18, vers 20 op elke samenkomst plakken? Waar de mensen zeggen, we gaan het naar eigen idee doen. En het gaat niet meer over de Heer Jezus, maar het gaat misschien wel over de mens. En achter de mens zit iemand anders. Ik wil proberen dit helder te maken vanavond en in beelden en taferelen aan u mee te geven. Want dat is heel erg belangrijk, wezenlijk. En omdat het vlak voor kerst is, ga ik daar beslist een stukje van Bethlehem aan vastknopen. En dat komt mij heel goed uit en dat zit ook echt in de tekst, in het stukje over Pergamum. Dus die niet zo gezocht als u misschien zou denken. Bij de kerk hoor je als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Ik heb het dus niet over de kerkelijke boekhouding. Daar kunnen, ik weet niet hoeveel mensen, daar kun je de hele stad wel inschrijven als je dat zou willen. Maar ik vraag je dus echt of je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, of je leven uit God hebt. En mensen die leven uit God hebben, zijn door de Heilige Geest aaneengevoegd. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Dat is de doop met de Heilige Geest. Bij elkaar gebracht, aan elkaar gevoegd. Lichaam van Christus, hij het hoofd, wij de leden. Levensrelatie, dus niet lidmaatschap, maar leven. Niet maar zoiets van een vereniging waar je lid van bent. Nee, een relatie met hem die het hoofd is. Met de Heer Jezus zelf. Dat is heel belangrijk, dat je echt weet, ik ben een kind van God, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven, en door het geloof in de Heer Jezus heb ik leven tot in eeuwigheid. Ik heb eeuwig leven. Nog preciezer, 1 Johannes 4, ik heb de Heer Jezus als mijn leven. Hij is mijn leven. Hij zelf. En dat leven is door de Heilige Geest in mij geblazen. Zoals de Heer Jezus dat deed op de opstandingsdag, toen blies hij op hen. Genesis 2 heeft God de levensadem in de neus van Adam geblazen. Zo werd de mens een levende ziel. En Johannes 20, toen blies hij op hen. Zo ontstaat er een nieuwe mens, een nieuwe schepping. Een geestelijke eenheid. De Heer Jezus, hij is het centrum van het leven. Hij is het centrum ook van de toekomst. Het gaat uiteindelijk ook om hem en om zijn glorie en om zijn heerlijkheid. In Pergamum zijn ze heel goed begonnen. Ze hebben ook vervolging gekend, want de druk was zwaar. Je moet je dus voorstellen dat in die tijd van alles gebeurde. En als je daar echt uitkwam voor de naam van de Heer Jezus, dan werd je uitgespuwd, dan werd je vervolgd. Er zijn enorme aantallen mensen omgebracht, martelaren. Maar de oudvaders van onze kerken hebben al geroepen, het bloed van de martelaren is nu precies het zaad van de kerk. Hoe merkwaardig het ook klinkt, je zou zeggen, dan schrikt iedereen echt zo wezenloos dat hij zich nooit en nooit bij die kerk gaat voegen. Het omgekeerde gebeurt in China, het omgekeerde gebeurt in Noord-Korea, het omgekeerde gebeurde in Oost-Europa, toen het nog een beetje gesloten was. Altijd daar waar vervolging is, waar druk is, daar groeit de kerk het hardst. We houden het niet voor mogelijk, maar het bloed van de martelaren is wel het zaad van de kerk. Het voorbijgaan van de druk zou misschien wel verademing brengen, maar dat heeft in de kerkgeschiedenis niet de verademing gebracht. Zo wordt ook de gemeente van Pergamum wel eens vergeleken met een bepaalde tijd. Smyrna ook, met de tijd van druk, van vervolging, hadden we de vorige keer. Efeze met het begin. En Pergamum met de tijd dat Alexander, dat Constantijn de Grote zich bekeerde. Toen hield ineens de vervolging op vanwege de overheid. De vervolging vanuit het Joodse denken bleef. Maar de vervolging van de Romeinse overheid ging weg. En hij heeft zich echt bij die kerk gevoegd. Maar je moet je voorstellen dat je dan een gemeente bent. Je zit in de catacomben, je bent in de verdrukkingssfeer. En dan komt ineens de keizer op bezoek. Nou, je zou haast zeggen, dit is foute boel, dit is arrestatie voor ons allemaal. Maar hij had zich bekeerd. Dus wat gebeurt er nu? Ze gaan een hele mooie stoel kopen en gaan die hele mooie stoel voor die keizer bestemmen. Hij wordt ook een beetje keizer in de kerk. En op dat moment heb je de wereld in de kerk. Zo is het echt gegaan. De vervolgingen stopten. Ja, en de moeder van Constantijn, Helena, is rondgereisd en heeft ik weet niet hoeveel kerken gesticht in het beloofde land ook. Want al die kerken die daar nu nog staan, waaraan herinnerd wordt, die komen bij haar vandaan. Zij heeft dat geïnitieerd en ja, ook gefinancierd, neem ik aan. Maar Constantijn is duidelijk degene geweest die een ommekeer heeft gebracht. Maar of dat nu de winst is geworden waar iedereen toen van droomde, dat is maar zeer te betwijfelen. Nog sterker, ik denk dat op dat moment de wereld in de kerk kwam. En de kerkelijke leiding werd overgenomen door de wereldlijke heersers. En dat is even zo gebleven. En soms is dat nog zo. En als u het negatieve daarvan wilt zien, dan kijkt u maar naar de islamcultuur. Waar de islamcultuur de bovenhand krijgt, daar is de politiek en de kerk heel sterk in elkaar geschoven. Is het allemaal één. Het beste voorbeeld is dat de regering van Iran geen fluit te vertellen heeft. Maar dat het in de handen is van een aantal mensen, kerkelijke, zou ik zeggen, geloofsachtige leiding. Die hebben het voor het zeggen. De Khomeini's en anderen die toen ineens naar voren kwamen. Ik wil daar geen hele verhalen over houden, want ik wil u graag iets moois vertellen over de Heer Jezus. Maar dat is de situatie. Dus de kerk in Pergamum kreeg zware tijden, juist omdat de zware tijden stopte. En in die tijd blijkt dat daar waar zij woonden, de troon van Satan, invloed kreeg in hun kerkelijk denken, in hun gelovige route. En dat is altijd funest. Goed, dat hebben we nu mogen aanreiken. Maar nu zegt de Heer, dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft, ik weet waar gij woont. En de Heer weet ook precies waar wij wonen, hoe het vandaag in Nederland is. Welke invloed er allemaal binnen is gekomen. We kunnen alles laagdrempelig maken, en dat is gebeurd. En we kunnen van alles bedenken, maar als de ratio van de mens, als het ik-leven van de mens in de kerk een stoel krijgt, dan kunt u ervan overtuigd zijn dat het overmorgen een troon is. En niet lang daarna is het ik-leven het belangrijkst. Dan gaat het niet meer over de Heer Jezus, maar dan gaat het over de mens. En dat is nu precies wat Bileam ooit aan Balak heeft geleerd. Dat voorbeeld wordt hier gebruikt. Maar Bileam heeft na zijn inhuring en na zijn heeft flink wat geïncasseerd. Geen vervloekingen kunnen uitspreken. Hoe kan ik vervloeken het volk door de Heere gezegend? Die vier bijzondere profetieën van Bileam zijn heel mooi in het boek Numeri. Lees maar, 23, 24 van Numeri. Geen woord negatief, niets. Hij kan niks zeggen. En die Balak, die koning van Moab, hou hem even vast, want dat woord Moab komt nog een paar keer. Die Balak, die was woedend, maar die had hem gigantische bedragen betaald. En hij zegt alleen maar goede dingen over Israël. In plaats van een vervloeking is daar een zegen uit zijn mond gekomen. Vier keer achter elkaar. Tot stomme verbazing van iedereen. Maar die sessies, die vier sessies zijn voorbij. En wat doet Bileam dan? Die zegt, Balak, moet luisteren, weet je moet het anders doen. Toen heeft hij Balak iets geleerd. Hij heeft gezegd, je moet een... Ik zeg het nu met mijn eigen woorden. Je moet een disco maken, een partytent van Griek, gigantische omvang. En dan moet je de jongelui van Moab en de jongelui van Israël aan elkaar laten ruiken. En dan moeten ze feest vieren. Nou, dat was misschien niet eens zo'n slecht idee, dus dat is gebeurd. En toen ging het mis. Toen kreeg een jonge man van Israël verkering met een jonge vrouw uit Moab. En u weet misschien wat Pinehas ooit gedaan heeft. Waarom hij nog steeds geroemd wordt in de Bijbel, is namelijk omdat hij die jonge man doorstak. Als jij de jeugd, onze toekomstige generatie van het kerkelijk leven laat ruiken aan de wereld en de wereld aan de toekomstige generatie van de kerk, dan weet je precies wat er gebeurt. Israël koppelde zich aan Baal Peor. Zo wordt het in de Bijbel genoemd. Dat betekent niet dat, dat er geen contact zou kunnen zijn tussen de jongelui van Moab en de jongelui van Israël. Maar ze gingen de goden van Moab, waar ze ver van moesten blijven, binnenhalen. Natuurlijk zeiden ze, we hebben ook onze God. Natuurlijk moesten ze luisteren, we hebben ook een tabernakel. We hebben ook een tent van God, daar woont de Heer. Maar ze hebben de goden van Moab binnengehaald. En dat is een mix geworden. Toen is de wereld in de kerk gekomen. Hetzelfde verhaal, hè? Precies hetzelfde verhaal. En wat gaat er vandaag gebeuren? Gaat het nog wel over de Heer Jezus in de kerk? Nou, dat is al minimaal. Gaat het nog echt om de Heer Jezus? Want als je vanaf het moment dat je zegt, ja, maar we houden ons aan de schrift. Een pedagogische tik mag niet meer. Het gaat niet om dat ik dat wil, maar het gaat maar om dat de hele wereld over iemand heen valt die heel rechtstreeks zegt, zo staat het in de Bijbel. Dat kun je niet meer maken. Soms gaat het over Israël, dat kun je niet meer maken. Wat die arme Palestijnen dan. En als het om onze kinderen, en die arme kindertjes dan. En die wredaars, er zijn excessen geweest in het verleden, die zijn er, jammer. Maar er zijn altijd excessen geweest in de politiek, altijd. En vanaf nu gaat het ineens over het modale, het algemene. En dat wordt de leer van de Nicolaïten genoemd, de verheffers van het volk. Dat betekent het, de verheffers van het volk. Dat betekent dat het menselijk kunnen, het menselijk vernuft omhoog geduwd wordt. Dat wat mensen kunnen presteren, wat ze zelf gepresteerd hebben. De mens. Daarom zeggen theologen vandaag, ja, maar we weten meer dan Paulus. Ja, natuurlijk. Ze hebben nu ook wat Hollands en Nederlands geleerd. Dat heeft Paulus waarschijnlijk nog niet gehad. Maar ze bedoelen, ja, wat hij geschreven heeft, dat is van vroeger. Maar we weten nu beter. Wij weten beter. Het is afschuwelijk hoogmoedig. En ze weten net beter dan de Heer Jezus. Ze weten net beter dan de Heere God. Ze weten net beter dan de wet van de Heere. Ze weten net beter dan de raadsbesluiten van God. Dat is de verheffing van het volk. Dat is per saldo de troon van de Satan. Want de Satan verheft zich tegen God en wil God van de troon stoten, zijn gezag ondermijnen en daar zelf een plek krijgen. Dat is de weg van de Satan. Dat doet hij constant. En in elke gemeente, nog preciezer in elk leven van een gelovige. Iedereen. Iedereen krijgt ermee te maken. Vanaf het moment dat de vijand, de tegenstander, een klein beetje een vinger achter je krijgt, dan ben je verloren bijna. Als je niet op de Heer zal bewaren worden. Ik wil er ook straks wat van zeggen. Maar goed, dit is het scenario van Pergamum. En dat scenario van Pergamum is zo actueel dat je er bijna bang voor wordt. En daar wil ik het proberen te schetsen. Ik zei zo pas dat Biliam door koning Balak gehuurd werd. Die tekst vindt u in dit stukje van Pergamum. Maar Balak was de koning van Moab. Nu weet ik niet of u ooit interesse getoond hebt om eens te kijken wat de Bijbel over Moab zegt. Dat is het huidige Jordanië. Amman, zal ik maar zeggen. Vlak bij Jericho, niet zo gek daar vandaan. Gek ver daar vandaan. Maar van Moab staat heel veel in de Bijbel. Ze hebben een beetje een relatie met Israël gehad. Want Lot heeft een relatie gehad met zijn dochters. Met twee. En uit de ene is een jongetje Ammon geboren. En uit een andere is een jongetje Moab geboren. Dus Moabieten, Ammonieten, Moab en Ammon, zijn dochters, zijn, laat maar zeggen, kinderen, kleinkinderen van Lot. Lot was een neef van Abraham, dat weet u. Maar die volkeren, die hebben zich daar genesteld. Maar nu zegt de Bijbel dat Moab iets voorstelt, iets betekent. Dat heb ik niet bedacht. Ik kan het u voorlezen uit Jeremia 48. Dat wil ik toch even doen, want anders vergeet u het misschien. Jeremia 48... Jeremia 48. En in 49 gaat het over de Ammonieten, dat is die andere club. Maar in 48 gaat het over Moab. Ik begin bij... Vers 29, maar u gaat het thuis maar helemaal lezen. 29. We hebben van Moab's trots gehoord. Zeer hoogmoedig is het. Van zijn hoogheid, zijn trots, zijn hoogmoed en zijn hooghartigheid. Ik ken, luidt het woord des Heren, zijn overmoed en zijn onbehoorlijke taal. Ze doen wat niet behoorlijk is. Daarom moet ik over Moab jammeren, ja, over geheel Moab geschreeuw aanheffen. En over de mannen van Kirgeres zuchten. Moab is in de Bijbel een synoniem voor trots, voor hoogmoed, voor overmoed, voor hooghartigheid. Weet u wat onze koers mag zijn? Nederigheid, ootmoedigheid. Leert van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig. Ik zei zo pas, we komen in Bethlehem uit. Waar is dat nederige van onze Heer Jezus zichtbaar geworden? Toen Hij, die de Heere der Heren was, zo klein werd, zo miniem werd, breekbaar, teer, dat iedereen zich heeft verbaasd. Daar is het zichtbaar geworden. Dat is het omgekeerde van Moab. Ik kan het vertalen, het beste aangeven met Filippenzen 2. De Heer Jezus heeft het aan God gelijk zijn niet als roofgoed geacht. Want hij was aan God gelijk. De duivel zag het aan God gelijk zijn als roof. Dit was het ultieme, dit was het hoogste. Aan God gelijk zijn, dat betekende, dat is het waar ik naar streef. Dat heeft hij ook gedaan, hij wilde God van de troon stoten. Maar de Heer Jezus is in de gestalte van God, gestalte van een slaaf gaan aannemen. De mensen gelijk geworden, dienstknecht geworden. Hij heeft zichzelf verlaagd, hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Dat is de Heer Jezus. En waar is dat zichtbaar? Op twee plekken, Bethlehem en Golgotha. Daar is het zichtbaar. Hoogmoed, arrogantie, overmoed, onbehoorlijke taal, het is Moab. Echt, hou me even vol. En als u nog een tekst wilt, Jesaja 16 zegt precies hetzelfde. En Zefanja 2 ook voor een deel. Maar Jesaja 16 is net zo'n opsomming. Dus op twee plaatsen, twee profeten in het Oude Testament vertellen u en mij hoe je naar Moab moet kijken. Nu probeer ik het. Toen Israël het land binnenging, hebben ze Jericho moeten veroveren. Dat weet u. Als ze Jericho niet zouden nemen, zouden ze het land nooit binnenkomen. En die muren van Jericho waren zwaar en sterk. En de mensen van Jericho waren zwaar bewapend. Toch is Jericho gevallen in de tijd van Jozua. Niet door hun kracht, maar door de Heere. Alles wat waardevol was voor de Heere is eruit gehaald. En Jericho mocht niet weer herbouwd worden. U kent die geschiedenis. En als het wel zou zijn, dan zou dat ten koste gaan van de oudste en van de jongste. Is ook gebeurd hoor, in de tijd van koning Achab, Hiel. Maar veel en veel eerder, dus vlak na de tijd van Jozua, was daar een koning uit Moab. En die koning uit Moab heeft zich een troonzaal in Jericho gemaakt. Daar zit hij. En die man die was zo gigantisch zwaar, dat hij een hele koele bovenkamer voor zichzelf had. Je zou zeggen, nou, dat is een soort airconditioned paleisje, toen al. En daar zat die man, kamerbreed. Die had geen stoel, die had gewoon een bank voor zich. Sorry, ik wil het niet raar zeggen, maar dat staat in de Bijbel. Richteren, hoofdstuk 3. Als u het wilt, daar vindt u het. En toen, in die tijd, moest men schatting betalen aan deze Eglon, zo heette die koning. En Ehud, een van de eerste richters in Israël, maakte zich, let op, een kort tweesnijdend zwaard. Waar begint ons stukje mee? Dit zegt hij die het tweesnijdende zwaard heeft. En die Eglon, die zit daar. En Ehud komt daar om de schatting af te dragen. En hij vraagt om een persoonlijk onderhoud. Nou, die man is zo gevleid dat hij dat ook nog toestaat. Steekt dat tweesnijdende korte zwaard. Nou, dat verdween natuurlijk helemaal in het vet. Sorry hoor. Hij liet het ook zitten. Trok het er niet meer uit. En toen is hij weggegaan. Maar in die vette koning van Moab zie je in feite de hoogmoed breed uitgemeten in al zijn kilo's. Ik heb het niet over uw gewicht. Maar er is maar één oplossing voor en dat is het tweesnijdende korte zwaard. En wat blijkt? Dat is uit de mond van de Heer Jezus. Dat is het woord des Heren. Die Ehud en Eglon hebben daar toen geleefd. Maar in diezelfde tijd, toen de richters richten, is een mevrouw uit Moab vertrokken en die is naar Bethlehem gegaan. Ziet u, u komt vanzelf bij de kerstboodschap uit. Wie was dat? Dat was mevrouw Rut. U kent haar. U hebt vast van haar gehoord. En zij komt uit die sfeer. Van ik, de mens, breed uitgezeten, wie doet me wat, raak me niet aan, ik ben het en ik heb het. En daar gaat ze met Naomi. En ze zegt, Naomi zegt ook nog van blijf toch hier, want ik heb je niks te bieden, ik kan je niks beloven, ik kan je geen asielvergunning aandreiken, ik kan helemaal niks. Maar zelfs tot in de tiende geslacht mocht niemand van Moab in de gemeente van de Heer te komen, ook niet. Een beetje, maar er was geen millimeter ruimte voor een asielaanvraag. Niets. En toch zegt ze, waar u zult zijn, daar zal ik zijn. Uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. En voor u gaat sterven, dan ga ik sterven. En ze gaat, en waar komt ze dan? In Bethlehem. Van de geweldige ik-cultuur naar een hele andere. Ze heeft daar gewerkt bij een meneer Boas. En in hoofdstuk 3 van het boek Rut ligt zij aan zijn voeten en zegt ze tegen hem, ik ben uw dienstmaagd. Niet ik, hier ben ik, de slavin. Spreid uw vleugel over mij uit. En wat zie je dan? Ik ga dingetjes overslaan, maar je ziet dan ineens heel scherp. Boas en Rut trouwen. Er komt een jongetje, die heet Obed. En die krijgt ook weer een jongetje, die heet Isaï. En die krijgt ook weer een jongetje, en die heet David. En die krijgt ook weer de zonen van David. Met andere woorden, dat is de route om de Heer Jezus te zien. Van het hoge af, van dat ik-leven af, naar Bethlehem. En nu hoop ik dat ik het vol kan houden, eventjes voor u. Het wordt even slikken, maar aan de andere kant is het heel mooi. We kennen ook in hetzelfde Richterenboek, dat is hoofdstuk 17, een voorbeeld van een Levitische jonge man, een kleinzoon van Mozes, zijn naam wordt erbij gezegd, Johanan, de zoon van Gersom, en Gersom was een zoon van Mozes. En die Johanan die zegt, nou ik heb het eigenlijk wel gehad met die kerk van vandaag. Dat was toen de tabernakel. Dus ik ga op stap, ik ga kijken waar ik terecht kan, wat ik kan vinden. Die gaat zwerven. Die wil hogerop. Die kwam uit Bethlehem, vertrekt uit Bethlehem, staat er expliciet bij. En gaat op zoek en komt bij een meneer Micha, ergens in de buurt, daarboven een beetje noordelijke. En die Micha had al een eigen gebouwtje, een eigen tempeltje, een eigen kerk gesticht. Zo heet dat vandaag. En die Micha had een van zijn eigen zonen tot priester gewijd. En die had gezegd, die moet dat dan maar een beetje doen. Hij had geld gestolen van zijn moeder. Staat allemaal in de Bijbel. En van dat gestolen geld had hij een terafim laten maken. En een offerbeeld. En van alles. Hij had een hele kerk geïnstalleerd met het geld van zijn moeder. Die jonge man is ontevreden in Bethlehem. Micha was ook ontevreden met de tabernakel. Die begon voor zichzelf. Dat is een echte doe-het-zelver. En ze komen met elkaar in contact. En die Micha die denkt, maar een echte priester, dit is notabene een kleinzoon van Mozes. Nou, als je nou toch een priester wil, dan heb je gelijk een hele goeie, een hele beste. Iemand met de beste opleiding, met de beste papieren die maar denkbaar zijn. Ik heb van de week een keer geroepen een stamboekpriester. Zo van alle papieren zijn erbij. En ze komen overeen. En hij betaalt hem kleren en leeftocht en wat geld. Dan komt er een derde element. En dat is de stam van Dan. Die allemaal in Richteren 17, 18. Echt hoor. U vindt het achter elkaar. Die stam van Dan is ook ontevreden. Dus Micha was ontevreden. Die wilde een eigen godshuisje. Die jonge man was ontevreden met Bethlehem, maar dat was het niet helemaal meer. En die stam van Dan, die hadden van de Heer een erfdeel aangewezen gekregen, maar dat was het ook niet helemaal. Dus die wilde ook wat anders. Iedereen wil wat anders. Lijkt onze tijd wel. En die stam van Dan, die sturen 5 mannen op stap. En die zeggen, je moet voor ons maar eens gaan kijken of er nog ergens anders een plek is. Komen ook bij dat huisje van Micha, horen van deze jonge man en vragen natuurlijk van, kunnen we gaan? En hij gaat gelijk met de handen omhoog staan en zegent hem. Natuurlijk, ja, de Heer is met u. Zo gaat het. Met de zegen van de Heer. Zijn de gruwelijkste dingen gepleegd vroeger en nog. Die stam van Dan heeft een andere plek gevonden. Het gaat weer terug naar hun eigen volksgenoten. En zeggen dan, we gaan met z'n allen emigreren. Ze zijn weggegaan. Ze zijn gaan emigreren, de hele club meegenomen. Maar ze komen onderweg weer langs dat godshuisje van die meneer Micha en van deze meneer uit Bethlehem, die kleinzoon van Mozes. En die denken, weet je wat, we nemen die hele handel mee. Dat hebben ze gedaan. Nou, hij protesteert nog een beetje, want dit kan niet en ik heb een contract met Micha en zo gaat dat niet. En dan zeggen ze tegen hem, en nu komt u eigenlijk een soort conclusietje. De Danieten zeggen tegen die meneer uit Bethlehem, van, wat is er nu voor u mooier? Priester te zijn van één man of priester te zijn van één stam? De Bijbel zegt, toen werd zijn hart vrolijk. Dit is mooi, toch? Promotie toch? Beter een grote gemeente dan een kleintje. En ze pakken die hele handel in en dat afgodstempeltje van Micha is in de stam van Dan een afgodisch tempeltje geworden. De troon van Satan. En Dan heeft afgoderij bedreven. Jerobeam heeft daar later kalverendienst ingevoerd. Daar, ook in Dan. Dan is de eerste stam die weggevoerd werd in ballingschap. Maar ik ga nog verder. Toen Jacob in de oude tijd, in Genesis 49, daar vindt u het, de zegen uitsprak over al zijn zonen, toen zei hij van Dan zal heerser zijn. Maar Dan zal ook een slang zijn. En Dan zal bijten in de hiel. In Openbaring 7 zullen we nog krijgen, nee, niet in deze serie, er staat iets over 144.000, weet u wel, 144.000, 12.000, 12.000, al die stammen, welke stam wordt daar niet genoemd? Nou, dus ik heb toehoorders die dit precies weten. En wat is de conclusie? Dat de antichrist uit Dan voortkomt. En ik denk ook dat het zo is. Hij zal een heerser zijn, maar het zal een slang zijn. En hij zal bijten. Dat zei Jacob al van Dan in Genesis 49, toen al. En nu hoop ik dat u mij volgt. Je kunt naar Bethlehem gaan. Dat deed Rut. En ze vond vrede, blijdschap, zegen. En de Messias wordt zichtbaar. Of je kunt bij Bethlehem vandaan gaan. Jezelf promoten. Een eigen godshuisje beginnen. Een eigen stam nemen. En uiteindelijk kom je bij de antichrist uit. Als je naar Bethlehem gaat, kom je bij de Christus uit. En als je bij Bethlehem vandaan gaat, kom je bij de antichrist uit. Ik kan het bijna niet scherper krijgen. Begrijpt u waarom de herders zeiden, laten we naar Bethlehem gaan? Begrijpt u waarom wijzen uit het oosten in Bethlehem terechtkwamen? Begrijpt u waarom u en ik vandaag moeten zeggen, Heer, we willen ons buigen voor u. We willen daarheen gaan waar u zo klein bent. En het hoogmoedige, het arrogante van Nederland. Want ze weten alles beter. En ze hebben het heel goed gedaan. En de mens is zo vernuftig. En dat zit zo in elkaar. En je je schrikt van complotten. Over Goldman Sachs, waar ik S-A-C-H-S, geloof ik, zo schrijf je dat dan. Maar dat hele instituut, dat hele financiële, is in alle geledingen nu al vertegenwoordigd. De nieuwe premier van Italië komt daar vandaan. De directeur-generaal van het financiële bankgebeuren in Europa komt daar vandaan. En het gaat maar door. Het is net een trein die over ons heen gestort wordt. Een soort denderende sneltrein die op alle mogelijke manieren verder gaat. En wij vanavond, wij wonen daar waar de troon van de Satan is. En wat moeten we dan doen? Naar hem gaan. Bij hem komen. Bij hem uitkomen. Zou je niet naar Bethlehem willen gaan vanavond en tegen de Heer Jezus willen zeggen, Heer Jezus, ik buig. Ik ga alles wat ik zelf heb afleggen. Alles wat ik zelf ben, dat wil ik kwijt. En ik wil bukken voor u. Ik wil buigen voor u. Ik wil huldigen. U, de Heere der Heren. U, die zo klein werd om mij die zegen van uzelf te laten delen. Hij wilde dat jij en ik gezegend zouden zijn bij hem en met hem. De zegen van de Heere, de glorie van de Heer Jezus. Dat is jouw deel, dat is jouw loon. Maar niet hier. Hier is de troon van de Satan, nog steeds. En u kunt wel denken dat u het hier wel kunt maken, maar u kunt het hier niet maken. Daarom bent u hier formeel, volgens de Bijbel, een vreemdeling en een bijwoner. U hoort hier helemaal niet. U hebt hier niets te zoeken. In dat hele Europa van vandaag dat zich klaarmaakt voor de eindtijd. En het is bijna zover, het staat bijna op uitbarsten. En daarom is de komst van de Heer Jezus, de opname van de gemeente, is dichtbij, is vlakbij. Dat staat ook op het punt om uit te breken, om te gebeuren. Wij vandaag moeten met Pergamum durven zeggen, we moeten de andere kant op. We moeten terug. We moeten niet naar de troon van de Satan. We moeten naar de Heer Jezus gaan kijken. Naar hem gaan kijken die zichzelf zo verlaagde, zo vernederde, zo klein liet worden. Om ons die klein waren groot te maken. In hem, in Christus. En kerst is er bij uitstek een bijzondere gelegenheid om dat te doen. Om nu te zeggen, Heer Jezus, niet de kerst weer gezellig mag. Zoveel als u kan. Bij mij betreft 20 kerstbomen in één huis. Het is mij allemaal dierbaar. Als u ruimte hebt, zet hem maar vol. Maar ik bedoel, daar gaat het niet om. Maar dat is ook niet de kern van het verhaal. Het is ook niet de kern om er tegen te zijn. Maar dat is ook niet de kern. De kern is Christus, hem zien. Bij hem komen, bij hem uitkomen. Knielen. Aan zijn voeten, knielen voor hem, eren hem die zo klein werd, dat hij zichzelf zo heeft vernederd. Dat is de Heer Jezus. En dat is het omgekeerde van de troon van Satan. De troon van Satan is, daar zit de mens, breed uit. Ik heb u dat geschetst met Moab, die koning. Weet je nog, die Eglon, die koning van Moab. Nou, die zat daar, kamerbreed. Me, the big number one, zo is dat wel eens gezegd. Maar daar zat hij dan. Is maar één hulpmiddel. Ah. En wat is dat dan? Nou, niet onze kracht, maar het tweesnijdende scherpe zwaard. En dat komt uit de mond van onze Heer Jezus. Zegt Openbaring 1. En hier begint het mee. Dit zegt hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard. Het woord van de Heere. Het woord van de Heere. Het gaat niet om lijfelijke strijd. Het gaat niet om zwaarden. Het gaat niet om vechten. We hoeven niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar onze strijd is een geestelijke strijd. En dat is het woord van de Heere. Het zwaard des geestes. Het is het woord van de Heere. Dat zwaard. Dat maakt korte metten met ik van dato. Met het ik van jou. En als je hem ziet, de Heer Jezus, die zich zo vernederde. En zich zo bukte. En zich zo etaleerde. En zegt, kijk eens. Worden als hij. We willen worden als hij, zingt een bekend lied uit de bundel Opwekking. We willen klein worden. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Dat is het geheim. Het is Bethlehem. Het geheim is Bethlehem. Als in de dagen van Samuel een koning gezalfd moet worden, Saul heeft al gefaald. Dan gaat Samuel naar Bethlehem en daar is Isaï dan burgemeester ongeveer. En er wordt een etentje georganiseerd en alle zonen van Isaï komen daar even voorbij. En Samuel weet, één van die zonen zal het dan toch moeten zijn. Nou, Die ene is prachtig, is groot, is sterk. En de Heere laat weten, ja, dit is wel zo, maar ik kijk heel anders. De mens ziet aan wat voor ogen is. Daar komt die tekst, hè? Van in die context. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En dan komen die zonen van die zes zonen, die gaan voorbij. En ja, de Heere zegt, hij zit er niet tussen. En dan vraagt Samuel, zijn dit alle jongens? Want de Heer heeft toch gezegd dat een van jouw jongens zou koning moeten zijn. Zijn dit alle jongens? Nee, de jongste is nog bij de schapen in het veld van Efrata. Het kan bijna niet mooier. Hè? Nou, haal hem maar. En de Heer zei, dat is hem. Alle lammeren, dat heb ik vaker geroepen, met Pesach werden uit Bethlehem aangeleverd. Alle lammeren, 100.000 per jaar, zei Josephus Flavius, de geschiedenisman van Israël. 100.000 Pesach-lammeren uit Bethlehem. Maar ook alle offerdieren die geregeld gebruikt werden, geofferd werden in de tempel, of in de tabernakel, maar ook in de tempel later, die kwamen uit Bethlehem. Alle offers kwamen uit Bethlehem. Gewoon. Ja, daar had je de weiden, daar had je de herders, daar had je die kudden. Die waren daar. Broedplaats en kweekplaats voor offers. Vindt u het vreemd dat het offer uit Bethlehem kwam? Is het vreemd dat die altijd gezorgd hebben voor de offers, de herders, de mooiste boodschap aller tijden kregen? Juist zij. Die altijd zorg hadden voor het offer. U kunt doorgaan. Natuurlijk zegt hij, ja, maar we hebben ook Micha 5 in ons. Ja, ja, heb ik ook. En gij, Efrata, Bethlehem, al zijt gij klein, maar uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn. Micha 5, vers 1, een paar versen verder. En hij zal vrede zijn. Dit is de taal van de schrift, mijn broeder, zuster. En als u nu kijkt naar Pergamum, waar de troon van de Satan is en waar het ik-leven zo'n gigantische vorm krijgt en waar de wereld binnen in de kerk is. Zoals de kinderen van Israël gingen verzwageren met de kinderen van Moab. Weet je wat, dat partygebeuren wat ik van schetste. Zo zitten we vandaag middenin. En als u de moed hebt om te vertellen dat democratie in de kerk niet past, dat er alleen maar één norm is en dat is theocratie. Nou, dan wordt u uitgekortst. En als u de moed hebt moeten vertellen dat u het beter weet, dan wordt u gelijk aan de kant en aan de schandpaal genageld. En dan wordt u misschien uit de kerk gezet, want daar hoort u niet. U hoort niet bij ons, u bent van een andere club, van een andere planeet soms. Nou, dat ben ik ook. Ik ben van de opname. We hadden daar een grapje over, Flip was van de opname. Ja, ik zei, maar ik ben ook van de opname, kijk wel uit. We laten hem niet alleen gaan, we gaan met hem mee. Snap je? Nee, maar ik bedoel dat ook zo. We horen toch bij de Heer Jezus. Pergamum is een heel moeilijk stukje. Maar de Heer zegt, ik ga ingrijpen. En ik zal strijd voeren tegen hen met het zwaard van mijn mond. En die overwint, ja, die geef ik met mij te zitten. En die krijgen het verborgen manna. Dus dat is niet eens het woestijngebeuren, dat is het verborgen manna. Die krijgen nog veel meer informatie over de Heer Jezus zelf. En ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Krijg je dan een steen, een witte steen, en daar staat je naam op. En die naam zegt precies wie jij bent. Het karakter, helemaal ten voeten uit. Als de Heer Jezus zegt dat in Bethlehem iemand gaat komen en ge zult hem de naam Jezus geven, want redding van Yahweh, redding van de Heer. Die steen zegt precies wie hij is, redding van de Heer. En jouw naam zegt precies wie je bent. Ik zou willen dat er op mijn steen kwam te staan, slaaf van Jezus Christus. Dienaar van mijn heiland. Hij komt straks naderbij om mij te dienen, maar ik wil hem dienen. Vanavond En ik hoop dat je zo de kersttijd ingaat. Dat Pergamum niet een stukje historie is, alleen maar van toen, ja, en dat is toen. En nu is het Berlijn en van alles. Is allemaal waar. Ik heb het genoemd, ik heb het bewust willen benoemen. Maar ik wil je zo graag vertellen dat de kern van Pergamum een hele diepe is. En dat begint met een koning te zien uit Moab. Ik. En het gaat verder met iemand uit Moab die naar Bethlehem gaat. En je kunt ook vandaag nee zeggen en uit Bethlehem vertrekken. En ik heb je gewaarschuwd waar je dan uiteindelijk terechtkomt. Hoogmoed, arrogantie, antichrist, de vader en de zoon loochenen. Ik kan het niet helderder krijgen. Ik hoop ook dat je het over wilt nemen en dat je misschien wel een cd'tje gaat bestellen van vanavond om te herkauwen. En dat is een goede bezigheid voor reine dieren. Vader, dank u wel dat u uw zegen geven wilt. Dat u uw geweldige blijdschap in onze harten geven wilt. Want we willen graag naar Bethlehem gaan. En als de herders daar gekeken hebben, dan zijn ze enthousiast en blij. En dan vertellen ze aan iedereen wat ze gezien en gehoord hebben. En wij mogen dat ook. We mogen aan iedereen vertellen wat we gezien en gehoord hebben. En dat is niet Brussel, dat is ook niet Den Haag of Washington, dat is Bethlehem. En gekoppeld aan Bethlehem, het kruis van Golgotha. Hij die kwam om te sterven. Hij die baby werd om als offer te gaan. En we zullen straks in de hemel het lammetje zien, staande als geslacht. We zullen dat kleine lammetje zien. Maar we zullen begrijpen dat het lam in de troon is. En dat het lam overwonnen heeft. En dat het lam gaat heersen. En dat het lied van het lam gaat klinken. En dat de bruiloft van het lam gaat komen. Dank u wel voor de Heer Jezus. Voor zijn komst. Voor zijn gaan. Voor zijn geweldige zegen. We prijzen uw naam. Amen.